Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer interessant onderwerp op het programma staan, namelijk de Chinese invloed op de Nederlandse media. En natuurlijk bespreek ik dit met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmiprasad, maar dat doen we niet alleen vandaag, namelijk Suzanne Kamerling en Ardy Bouwers. Van harte welkom. Ik ga je natuurlijk uitgebreid de kans geven om jullie zelf te introduceren, maar voordat ik dat doe, verwijs ik nog even naar onze missie. En dat is natuurlijk Nederland voorbereiden op die veranderende wereldorde en ons daar beter in verankeren. En het onderwerp van vandaag illustreert maar eens te meer hoe groot de invloed is van geopolitiek op Nederland, op ons openbaar bestuur. Vandaar dat wij hier uitgebreid bij stil gaan staan. Ardy, ik zou heel graag bij jou willen beginnen. We hebben vooraf afgesproken dat wij mogen tutoyeren, anders had ik zeker met u gestart. Van harte welkom. Zou je jezelf kunnen voorstellen aan onze luisteraar?
Ik ben Ardy Bouwers. Ik heb me sinds 1982 met China bezig gehouden, Chinese taal en cultuur gestudeerd. Vervolgens ongeveer 20 jaar in de internationale journalistiek gewerkt. En de afgelopen 10 jaar heb ik China Circle opgezet, daar ben ik directeur van. En binnen China Circle doe ik eigenlijk alles wat ik interessant vind rondom China. En dat is dit soort onderzoeken doen, dus echt de diepte ingaan, maar ook lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik een cursus, een collegeserie geef over China's ambitions in the 21st century. En verder doe ik redelijk veel met interculturele communicatie, om mensen die in China gaan wonen niet alleen iets over cultuur te vertellen, maar vooral ook dat je in China niet om politiek heen kan. Alles is politiek.
Alles is politiek. Ik denk dat dat ook een belangrijk besef is. Zou je één belangrijk vooroordeel kunnen noemen dat Nederlanders geregeld hebben die naar China gaan?
Ik kan er een heleboel noemen, maar wat het meest opvalt als je over China praat, is dat mensen denken dat China één geheel is. Terwijl China natuurlijk een gigantisch land is met zoveel verschillen als je ook tussen allerlei verschillende Europese landen hebt. En het is een zeer autocratisch aangestuurd land. Dus dat betekent dat de politieke aansturing op nationaal niveau behoorlijk eenduidig is. Maar dat betekent niet dat iedereen overal in China precies hetzelfde vindt. Sterker nog, ook bestuurders in provincies bijvoorbeeld kunnen soms heel andere dingen willen doen dan het centrale bestuur in Peking.
Helder, dus de meningen tussen de Chinezen, zelfs binnen de CCP, die kunnen nog wel eens van elkaar verschillen. En China is geen unitaire actor. Dat mogen ook duidelijk zijn. Dankjewel, van harte welkom. Suzanne, eveneens van harte welkom. Zou je jezelf kunnen voorstellen voor onze luisteraar?
Zeker. Mijn naam is Suzanne Kamerling. Ik ben als onderzoeker verbonden aan het Leiden Asia Center en het Instituut for Security and Global Affairs, allebei van de Universiteit Leiden. Ik heb hiervoor bij de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt, onder andere lesgegeven en daarvoor bij het Instituut Klingendaal. De afgelopen 5 jaar heb ik ook gewerkt aan verschillende EU-projecten, met name op EU-Azië relaties en op Chinese invloed en inmenging in verschillende regio's en verschillende sectoren. Ik heb een achtergrond in politicologie, internationale betrekkingen en sociale geografie ontwikkelingsstudies met een focus op Azië, met name China en India.
Ja, want ik had ook een interessant position paper voor jou gelezen in 2022 over India. En ik las het weer opnieuw, naar aanleiding van het interview. Ja, van vandaag, we gaan het over een ander onderwerp hebben. Maar ik dacht, laten we het even lezen. Het is toch 2 jaar geleden.
Ja.
En het is interessant om te zien hoe de ontwikkelingen zich eigenlijk in de afgelopen 2 jaar hebben voorgedaan. En dat je ziet dat eigenlijk diezelfde trends nog steeds doorgaan. Want we wisten toen niet wie de Amerikaanse verkiezingen zouden winnen, hoe het met de Indiase verkiezingen zouden gaan. Dus interessant om dat nu ook weer zo terug te zien.
Ja, zoals je zelf ook weet, je houdt je ook met India bezig. Is het buitenlands beleid van India vrij continu inderdaad. Dus daar zitten wel lange termijn trends in die hetzelfde blijven.
En daar moeten wij ons toe verhouden. Vandaag gaan we het dan misschien vanuit dat perspectief helaas hebben over de Chinese invloed op de Nederlandse media. Ik ben toch wel benieuwd, waarom hebben jullie gekozen om dit onderzoek te gaan doen? Waarom was dat nu relevant en actueel om dat onderzoek uit te gaan voeren?
Ja, het begon eigenlijk bij een motie vanuit de Tweede Kamer van Brekelmans, nu minister van Defensie, in april vorig jaar. En dat was naar aanleiding van het incident met Volkskrant-journalist Marije Vlaskamp. Zijn er kamervragen gesteld en is die motie opgesteld om wat beter te kijken wat is nou die invloed van China op Nederlandse media en ook op correspondenten. Dat was ook deel van de motie. Daar heeft de Rijksoverheid toen op gereageerd dat ze dat een goed idee vonden. Dat ze het wat breder wilden trekken, dus naar het hele medialandschap. En dat is uitgevoerd via het China Kennisnetwerk, die het heeft neergezet bij het Leiden Asia Center.
En daarvoor zijn wij... Is natuurlijk Mark Moquet, vaker geweest in de podcast.
Ja, precies. Dus via het CKN dus. Bij het Leiden Asia Center en daar zijn wij toen voor gevraagd. En wij vonden het belangrijk om ook nog een aspect toe te voegen. En dat is specifiek gericht op China-gerelateerde diaspora-groepen. Zijn toch de kanaries in de kolenmijn waar invloed en inmenging duidelijker te zien is. En om daar goed naar te kijken. Wat gebeurt er daar nou en wat kunnen we daarvan leren?
Dat is wel belangrijk, want we hebben de omstandigheden, werkomstandigheden van correspondenten genomen om aan te laten zien of aan te geven hoe de Chinese staat, de Chinese partij staat, probeert het narratief te controleren. Wat zijn allerlei methodes om ervoor te zorgen dat het verhaal over China volgens Xi Jinping dan goed verteld wordt daar zijn allerlei manieren voor om dat te doen. Door dit onderzoek, door te koppelen aan media in Nederland en ook die diaspora groepen in Nederland, trekken we eigenlijk de lijn door van wat er in China gebeurt. Dat soort methoden kom je ook in Nederland tegen. En het aanvullen met die diaspora groepen was daar heel belangrijk voor, omdat zij veel meer dan witte Nederlanders aan de lijve ondervinden wat de Chinese partij staat buiten de Chinese staatsgrenzen doet.
En is dat een diaspora die vanuit China nu op dit moment in de afgelopen jaren naar Nederland gemigreerd is? Of ook diaspora vanuit China die al decennia lang hier wonen?
We hebben heel breed gekeken waarbij die groepen zijn enorm divers. Dus je hebt inderdaad eerste, tweede, derde generatie Han-Chinezen die hier naartoe zijn gekomen wat voor een deel langer geleden en hun kinderen. En je hebt groepen die heel recent naar Nederland zijn gekomen. Dat zijn voor een deel mensenrechtenactivisten, homoactivisten, maar ook Tibetanen en Oeigoeren. Naar die diversiteit hebben we gekeken. En daar hebben we behoorlijk wat interviews gedaan met al die verschillende bloedgroepen, zeg maar.
En hoe ging dat? Waren ze open of was het toch wel een hindernisbaan om als het ware die mensen te overtuigen om toch mee te doen met zo'n onderzoek?
Eigenlijk wilde iedereen graag meedoen, maar bijna iedereen heeft verzocht om anonimiteit. Dus dat was zowel eigenlijk voor al onze, de mensen die we geïnterviewd hebben, was dat een voorwaarde. Dus dat gold voor mensen uit de verschillende groepen in Nederland. Het gold ook voor Nederlandse journalisten in Nederland die iets met China te maken hebben. Die vroegen dat ook, wat ik best opvallend vond. En het gold voor de Nederlandse correspondenten in China, waarbij we zelf ook die groep hebben verbreed. Omdat het natuurlijk een hele kleine groep is, die correspondentengroep. Dus door alleen maar de zittende correspondenten te interviewen en hun gegevens te gebruiken, zou het makkelijk traceerbaar zijn. Dus we hadden al zoiets van, nou, we willen die groep groter maken. Dus we kijken ook naar voormalige correspondenten. Ze hebben vier groepen tussen 2002, 2007, 2007, 2012, 12, 17 en de afgelopen 5 jaar. En wat daar interessant van is, is dat dat ook andere inzicht heeft opgeleverd. Omdat correspondenten die al even weg zijn uit China, die hebben hun ervaringen heel erg daarop gekauwd en daar wat mee gedaan. Dus je ziet dat de zittende correspondenten eigenlijk de huidige situatie heel erg als gegeven nemen en normaliseren. Terwijl voormalige correspondenten eigenlijk veel sterker zoiets hebben van, maar het is eigenlijk wel heel erg wat voor beperkingen ons allemaal is opgelegd.
En die beperkingen, zeggen mensen ook wel, zijn enorm verschillend door de tijd heen. Dat China de afgelopen 10 jaar meer is gaan autocratiseren. Is dat ook teruggekomen in het onderzoek in de verschillende cohorten journalisten en respondenten in China, Suzanne?
Ja, voor de correspondenten kunnen we dat beter zien dan voor de andere mensen die we hebben gesproken. Omdat we dus voor de correspondenten, zoals Ardiel zei, die 20 jaar hebben genomen en in 5 blokken. En die vallen ook samen met de regeerperiodes van de Chinese president. Dus je ziet dat de uitslagen zeg maar, van de survey voor 2012 iets minder ernstig zijn dan daarna. Dus dat is het eerste. En ook zeker sinds COVID eigenlijk nog ernstiger zijn geworden, waar correspondenten de hoop hadden dat post-COVID dat die beperkingen wat zouden zijn versoepeld, is dat eigenlijk niet gebleken. Maar je ziet heel duidelijk inderdaad dat na 2012 het steeds ernstiger wordt, steeds moeilijker wordt om in China te werken. Dus bij de correspondenten zie je dat verschil zeker, ja. Bij de andere 2 groepen die we hebben geïnterviewd is dat moeilijker, omdat we niet die langere periode hebben bekeken.
Oké, dus dat kan ook door de methodologie liggen, maar wellicht ook omdat ze misschien structurele beïnvloeding. Dus Brekelmans heeft jaren geleden dan motie ingediend om dit te gaan onderzoeken. Je hebt dit onderzoek opgebracht en we hadden het vooraf van de podcast er al even over. Het verbaast niet, maar schokt wel. Zou die met onze luisteraar de belangrijkste conclusies willen delen? Dan start ik even bij Suzanne en dan kunnen we daarna door naar Ardi.
Nou, dat zijn er een hele hoop. ten eerste denk ik dat wat dan wordt genoemd foreign information interference en foreign information manipulation interference, het concept FIMI, wat een paar jaar geleden in Brussel is opgekomen als concept, dus het beïnvloeden van de informatieomgeving. Daarin is China een opkomende actor, dus een relatief nieuwe actor. Rusland was daar eerder actief in, met desinformatie, propaganda enzovoort. China is daar met name sinds COVID echt veel actiever in geworden, leert ook van Rusland. Dus China is een opkomende actor in dat idee van het controleren en manipuleren van de informatieomgeving waar de mediasector onder valt.
Jullie stelden zelfs dat China de meest geavanceerde in de wereld is qua propaganda en desinformatie.
Nee, dat is dus transnationale repressie. Daarom wilde ik dat onderscheid even maken. Dus voor de informatieomgeving is in China een relatief nieuwe actor en opkomend. Voor transnationale repressie, wat dan ook wel de lange armpolitiek genoemd kan worden, is China inderdaad de meest geavanceerde actor. En dat blijkt dan met name uit onderzoeken die mondiaal zijn gedaan in heel veel verschillende landen. Dus bijvoorbeeld van Freedom House in 30 verschillende landen. Dat China verantwoordelijk is voor het grootste aantal incidenten. En daar is China dus inderdaad het meest geavanceerd in. Dus dat onderscheid kun je wel maken. Dus dat zijn de 2 van de conclusies.
Maar het lijkt me ook heel erg moeilijk om als openbaar bestuur je hier tegen te weer te stellen. Tegen zo'n geavanceerde speler met zulke enorme diepe zakken, grote economische belangen en ook nog eens zo'n enorm grote diaspora wereldwijd die ze op verschillende wijzen kunnen aanspreken. Ardi, zou je nog andere belangrijke conclusies uit het rapport met onze luisteraar kunnen delen?
Nou, eigenlijk in grote lijnen is het belangrijk dat er meer bewustzijn komt van de lange armpolitiek van China en dat dat invloed heeft op de informatievoorziening in Nederland. Dus een van de conclusies die we trekken is dat Nederlandse media eigenlijk niet goed geëquipeerd zijn om hier weerstand tegen te bieden, omdat ze voor een deel de methodes die China toepast niet goed herkennen. Een groot verschil tussen China en Rusland is dat China vooral heel veel spelduprikken geeft. En die spelduprikken die zijn te begrijpen en te herkennen door mensen die veel van China weten. Maar als je niet zoveel van China weet, dan gaat het langs je heen. Dus we hebben bijvoorbeeld in interviews met medewerkers van Nederlandse media, zowel televisie als radio als kranten, op een gegeven moment ook wel eens gezegd van, maar zou het kunnen dat je het niet hebt herkend? En dan zegt een Nederlandse journalist, nou nee, dat zal toch niet. En onze conclusie is dat het type kleine prikjes vaak mede door Hollandse nuchterheid, als we dat zo kunnen omschrijven, onderschat wordt. En dat we
een voorbeeldje van zo'n speldenprikje?
Nou, het is ook een interpretatie van hoe journalisten iets zien. Bijvoorbeeld, wat de Chinese autoriteiten bijvoorbeeld doen is de Chinese ambassade in Den Haag. Als er iemand op Nieuwsuur wordt geïnterviewd over Taiwan en dat is een vertegenwoordiger van de Taiwanese regering of een oud-minister, dan schrijven ze op hun website dat het een schande is en dat het nooit uitgezonden had mogen worden. En daar kan je je schouders over ophalen. Maar je kan ook denken, goh, ik word blijkbaar behoorlijk in de gaten gehouden. Dus misschien doe ik het volgende keer een beetje voorzichtiger. En als het één keer gebeurt, maakt het niet zoveel uit. Maar als het vrij systematisch gebeurt, maakt het wel uit. Dus dat is speldeprikjes intimidatie. Nou, als we dan naar die diaspora groepen kijken, dan gaat die intimidatie vele malen sterker en erger. Dus we hebben bijvoorbeeld met mensen van de Tibetaanse gemeenschap gesproken. Die zeiden, goh, ik was bij een bijeenkomst met allerlei mensen uit verschillende groepen die erg kritisch staan tegenover de Chinese autoriteiten. Een van hen zei, vandaag was de eerste keer dat ik niet voordat ik de deur uitging een telefoontje kreeg. Dus dat betekent dat al deze mensen in deze bijeenkomst, dat ik die kan vertrouwen.
Dus de groepen waar het om gaat, die herkennen het wel degelijk. Maar als je iets minder geïnformeerd bent, of nou, waarschijnlijk meestal de journalisten in Nederland die zich bezighouden met China, die zien het wel, die herkennen het wel. Maar bijvoorbeeld de bredere redactie of een chef buitenland die misschien iets minder specifiek weet van de Chinese partijstaat en de tactieken die worden gebruikt, die kunnen het dan niet herkennen. Maar degene om wie het gaat, die zien het vaak wel, die herkennen het vaak wel. En dat is precies de bedoeling. En het is vanuit China ook wel de bedoeling om het, om het zo geraffineerd mogelijk te doen. In die zin dat het dan niet herkenbaar is of niet aan te wijzen is. Niet te attribueren, zoals je dat dan noemt. Dus een soort plausible deniability moet er ook wel zijn. En dat is natuurlijk ook deel van de strategie.
Dus ze proberen eigenlijk constant onder de radar te blijven. Zodat er geen sterke tegenreactie komt. Zoals we dat bijvoorbeeld wel met Rusland hebben gedaan, met Russia Today enzovoort. En ik nam het rapport ook even snel door. En er is mooi een schaalverdeling gemaakt van lichte speldenprikjes als het ware naar steeds zwaardere speldenprikjes. Even om een beeld te krijgen voor de luisteraars. Hoe gaat dat eigenlijk? Dus we beginnen bij lichte speldenprikjes tot aan de zwaardere aan toe.
Ja, en dit gaat dan met name over de correspondenten. Dat is wel goed om erbij te zeggen.
Wat je ziet, de Chinese strategie is tweeledig. Eén is het positieve verhaal vertellen. Dus alles wat positief is, zoveel mogelijk versterken en faciliteren verspreiden. En het andere is het wegdrukken van negatieve informatie. Dus dat betekent dat je dat ook probeert te dat de Chinese autoriteiten dat proberen te overstemmen. Nou, die positieve informatie proberen te verspreiden is bijvoorbeeld bij correspondenten is persreisjes aanbieden. Je wil niet dat het verhaal over Xinjiang naar buiten komt, over de dwangarbeid en de kampen. Maar je organiseert een reisje waar je een paar mensen voor uitnodigt. Niet iedereen, want dat moeten correspondenten ook zich realiseren, dat het een voorrecht is. En vervolgens laat je die zien hoe ontzettend gelukkig alle Oeigoeren in Xinjiang zijn. En dat ze blij zijn met de kans die ze gekregen hebben in al die opleidings- en onderwijsinstellingen om hun leven te verbeteren. Dus dat is totale desinformatie. Je wordt weggehouden van allerlei andere verhalen. Maar dit is het verhaal wat je te zien krijgt en waarvan de bedoeling is dat je dat verspreidt.
Heel snel een vraag over waarom gaan journalisten op deze uitnodiging in? Want je zou dan verwachten dat journalisten die zich met China bezighouden hier enigszins van op de hoogte zijn van wat er gebeurt in Xinjiang en dat zij ook wel echt voldoende politieke sensitiviteit hebben om te weten, volgens mij wordt er een spelletje met me gespeeld. Waarom gaan ze er toch op die uitnodiging in?
Niet iedereen doet het, denk ik.
Niet iedereen doet het, maar een van de allerbelangrijkste manieren van informatiesuppressie, van het onderdrukken van informatie, is dat je eigenlijk als correspondent in China, maar dat geldt in Nederland ook wel een beetje, geen bronnen hebt. Dus bronnen zijn bang om met een journalist te spreken. Dat betekent dat je helemaal geen toegang hebt tot informatie. Dus er zijn correspondenten die denken, en dat is,
en ook toegang tot het gebied zelf natuurlijk.
Ja. Het is de enige manier om in het gebied te komen. En je kan natuurlijk ook besluiten om wel mee te gaan, maar niet dat positieve verhaal te vertellen. Maar dan heb je op zijn minst iets van informatie, is dan de gedachte. Dus het is voor correspondenten best een groot dilemma. Je kan altijd nee zeggen, maar dan kan je ook helemaal geen enkel verhaal doen.
Nee, je kan het ook positief gebruiken. Ik had één keer bij NOS gezien, dacht ik, ging een journalist mee met zo'n georganiseerde trip. Maar eerder had het heel mooi gedaan. Dus van, dit is wat zij eigenlijk vertellen. En dat vergeleek hij mooi met andere bronnen, internationale bronnen. Dat je als kijker ook mooi de contrasten ziet. Ik denk dat het dan op die manier interessant kan zijn. Maar inderdaad, als je meegaat om hun verhaal te vertellen, en alleen hun verhaal te vertellen, dan is het ja, geen goede journalistiek, lijkt mij.
Maar er zijn allerlei useful idiots die dat doen. Hè? Dus ja. Je hebt allerlei internationale mensen die in China wonen, die hebben YouTubers en die laten zich verteren op dit soort reisjes. En laten dan de zang en dans van Tibetanen voor Oeigoeren zien en laten zien. Of proberen de mensen ervan te overtuigen dat het allemaal fantastisch is. Maar Nederlandse correspondenten doen dat niet. Dus of ze gaan niet mee, of ze gaan wel mee, maar hebben een eigen agenda. Het illustreert heel erg hoe moeilijk het is. Nou, het gaat dus van iets wat op zich niet verboden is om journalisten proberen te beïnvloeden door reizen aan te bieden. Tot aan echt zwaar intimidatie, zowel van de journalisten zelf als van hun bronnen, terwijl ze hun werk aan het doen zijn. Dus dat betekent heel hinderlijk gevolgd worden. Niet alleen de journalist zelf, maar ook alle bronnen. En ook de staf van journalisten. Dus de lokale staf van journalisten is vrij kwetsbaar. Want die hebben niet in Nederland heel erg veel backing. Zitten daar. En wat een veelgebruikte tactiek is, is om hen uit te nodigen voor de thee. En uitnodigen voor de thee betekent dat je bij de politie op bezoek moet gaan. Dan wordt er fijntjes gezegd. Wij weten dat jouw familie in die provincie woont. En als jij niet wat beter je best doet om mee te werken aan het goede Chinese verhaal, dan krijgt jouw familie problemen. Dus intimidatie via familie is er één. Ja, en de zwaarste manier van beïnvloeding is zware intimidatie door echt fysiek geweld. Dus in elkaar slaan door, dat zijn dan vaak een soort zwarte bendes. Dus mensen die niet duidelijk Chinese staat zijn, maar waarvan de verwachting is dat die aangestuurd zijn door de Chinese staat. Tot aan ook het vasthouden van mensen en verhoren van correspondenten aan
toe. En dan met name hun staf. Want mij lijkt het, ik heb denk ik geen voorbeelden gezien waarbij echt buitenlandse journalisten fysiek geweld zijn aangedaan. Of misschien heb ik het verkeerd. Is het
in ons
hun
onderzoek
omgeving?
Is een voorbeeld van iemand die zegt dat hij in elkaar is geslagen. Uh-huh. Tijdens het doen van verslag. Dat vervolgens een lokale autoriteit had aangeboden om hem met een auto uit dat gebied te evacueren. Maar die auto is tussentijds nog even gestopt om nog een keer in elkaar te laten slaan. Dus dat is een voorbeeld. En verder zijn er behoorlijk wat voorbeelden van mensen die geïnterviewd, zeg maar, die ondervraagd zijn door de politie. Soms ook op hele onduidelijke locaties, dus in kelders vastgehouden. Dus een deel van dit soort verhalen is niet in de publiciteit gekomen.
En dan heb je natuurlijk het bekendere verhaal van Sjoerd den Daas, die dus tijdens de uitzending wel fysiek werd uit de weg werd, naar de grond werd gewerkt en opgepakt is. Dus dat is de meest bekende, omdat dat in de uitzending was. Maar ja, dus dat gebeurt toch wel ook soms met fysiek geweld.
Dus het doel van de CCP, Communistische Chinese Partij in China, is natuurlijk om het narratief ook in andere delen van de wereld te controleren. Susanne, zou je kunnen uitleggen waarom de CCP het zo belangrijk vindt het narratief in Nederland over China te beïnvloeden?
Want in China kan je een soort van begrijpen, tussen dikke aanhalingsteken.
Ja, het is begrijpelijk. Maar waarom zou je dat ook in Nederland moeten willen als CCP?
Ja, het is dus, zoals je zegt, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en eigenlijk alle regio's in de wereld. Het verschilt wel per regio en ook wel per land wat daar in de strategie is vanuit de partij staat. Dus dat narratief wordt wel aangepast en de tactieken worden ook aangepast. In Europa is het bijvoorbeeld nog minder ernstig dan bijvoorbeeld in landen in Azië, zoals Australië of Taiwan natuurlijk het meest. Nieuw-Zeeland, Singapore. Dus het verschilt heel erg, dus dat is belangrijk om te realiseren. Maar om in te gaan op je vraag, dat is iets wat onder Hu Jintao al een beetje opkwam. Dus dat wordt dan genoemd de International Discourse Power. Dus die macht.
De president die voor Xi Jinping zat.
Klopt, ja. Die macht om het verhaal over China internationaal te controleren. Maar wat Xi Jinping heel erg heeft uitgebreid en heel veel capaciteit tegenaan heeft gezet eigenlijk. Dat is in 2012 ook op het 18e partijcongres als echt een doelstelling van de Communistische Partij opgenomen in de plannen. En dan gaat het met name om het idee dat nu China machtig is en machtiger wordt internationaal, dat ze ook de macht willen hebben en om het verhaal over China te controleren. Dus om een positief verhaal over China. Dus om hun eigen China-verhaal goed te vertellen. En dat niet door anderen te laten domineren. Dus het gaat deels over die narratieven, maar het gaat ook deels over agenda setting. Dus gewoon het zetten van de agenda over China. Het gaat over het beïnvloeden van beleid in derde landen ten aanzien van China. Dus er zitten allerlei subdoelen aan die voor China belangrijk zijn. En dat geheel is eigenlijk bedoeld om een soort internationale omgeving te creëren die gunstig is voor de ontwikkeling van China internationaal. En de macht van China internationaal. En ook ja, de veiligheid van het regime in zekere zin. Dat is natuurlijk de basisdoelstelling.
De basisdoelstelling is dus de instandhouding van het regime in China. En dan zijn er subdoelstellingen voor de agenda elders in de wereld te controleren. Hoe effectief is deze strategie in jullie analyse?
Ja, die analyse als zodanig hebben we niet zozeer gemaakt. Maar weten we wel uit ander onderzoek natuurlijk. En ook uit ons eigen andere onderzoek. Nou, die is vrij effectief toch wel. Dus je moet, ja, het is nogmaals heel veelzijdig. Maar je kan bijvoorbeeld denken aan, als je het hebt over agenda setting en het narratief over China en China's macht internationaal. Kun je bijvoorbeeld denken aan de inzet op VN-instellingen, VN-werkgroepen. Om bijvoorbeeld de definities over mensenrechten of democratie te kunnen veranderen. In die mate dat het gunstiger of dat het meer in lijn is met hoe de Chinese partij staat daar tegenaan kijkt.
Ja, je ziet eigenlijk met name richting het globale zuiden of het mondiale zuiden dat China zeer effectief is. China is enorm bezig, dus voor een deel om het verhaal te verspreiden, zou het liefst enorme soft power willen uitstralen, maar soft power kan je niet kopen, dat moet je krijgen. Het verkrijgen van soft power ten opzichte van de Verenigde Staten en Europa blijkt nogal taai en moeilijk. Maar in het mondiale zuiden werkt dat heel veel beter. Er is behoorlijk wat bewondering voor wat China binnenlands voor elkaar heeft gebracht. En er zijn grote projecten om allerlei infrastructuur, grote infrastructuurprojecten, bijvoorbeeld op het Afrikaanse continent, maar ook in omringende landen in Azië. Een Belt and Road Initiative, de nieuwe zijderoute. Dus er wordt enorm geïnvesteerd in banden met allerlei actoren internationaal. En wat je ziet is dat is voor een deel ook om grondstoffen te krijgen. Dus er zit een hoop eigenbelang in. Maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld binnen stemmingen bij de VN, dat China heel erg veel meestemmers krijgt. En ik denk dat je daar, nou kijk maar eens naar recente, de VN-stemmingen in de afgelopen paar jaar. De oorlog in Oekraïne, naar Westen weet een handjevol landen voor een eigen motie te laten stemmen. En de Chinezen hebben een tegenmotie die veel, veel meer stemmen krijgt. Dus in de VN zie je bijvoorbeeld dat het een beetje aan het kantelen is. En dat heeft te maken met wat China doet. Het heeft natuurlijk ook te maken met wat het Westen niet doet.
En het heeft, ik toevallig niet zo zeggen over de Global South. Ik volg ook heel lokaal ook Surinaams nieuws en Caribisch nieuws. Maar het is leuk om het dan vanuit de andere kant te zien. Het is inderdaad heel interessant hoe ze dat daar doen. Omdat het is ook een eer. Want zij geven bijvoorbeeld echt die tripjes aan naar China. Nou, veel van die journalisten daar zijn nog nooit buiten hun regio geweest. Er wordt nog eens betaald. Ze worden ook als professionals behandeld. Dus die Chinezen, als ze hun naar China brengen, ze hebben het gevoel, we worden echt als professional behandeld. Nou, als je als professional wordt behandeld, ga je ook eerder luisteren naar een verhaal van de andere kant. Het is ook dat ze investeren ook in radiostations, televisiestations, bijvoorbeeld ook hier een mediaruimte bouwen.
En dat gebeurt meer in het mondiale zuiden dan in Europa.
Dus zij zien het eerder als van, nee, kijk, zij investeren juist in journalistiek, in goede journalistiek. Ja. Zij zien ons als professionals, willen ons daarbij helpen.
Ja. En dat is ook een van de andere tactieken, inderdaad, deals met lokale mediaorganisaties, soms zelfs overnames of fusies. Het aanleveren van content. Dus dat zijn inderdaad allerlei tactieken die ook worden gebruikt.
Ja, trainingen geven ze, cursusjes. Ja. Dus het is meer een ander beeld wat ze daar hebben. Dus dat is interessant om het ook.
En uit internationaal opinieonderzoek blijkt ook wel dat het dus in met name Afrika en Latijns-Amerika beter aanslaat dan bijvoorbeeld in Europa of het Westen, waar de perceptie van China toch iets negatiever is.
Klopt.
En je merkt bijvoorbeeld op het Afrikaanse continent, want daar zijn ook al langdurig enorme investeringen in allerlei mediaorganisaties. dat bijvoorbeeld Afrikaanse journalisten inderdaad zeggen, wij werken graag mee met CGTN, de internationale Chinese zender. Want wij zijn trots op ons continent en China, in de Chinese mediaomgeving vertel je een positief verhaal van kracht. En wij hebben helemaal genoeg van al die negatieve verhalen van het Westen. Wij zijn blij dat we de kans krijgen om een positief verhaal te vertellen. Dus dat is een stukje ervan. En een ander belangrijk aspect is dat China hele sterke anti-Westerse, vooral anti-Amerikaanse propaganda heeft. En echt dagelijks over Chinezen uitstort, maar eigenlijk ook in allerlei gebieden waar ze media-invloed hebben in het globale zuiden. En dat appelleert heel erg aan voormalig gekoloniseerde landen, uiteraard. Dus als wij in Europa geen afscheid kunnen nemen echt van het koloniale verleden, dan kan China, heeft vrij spel om die wonden die er zijn, om daar zout in te wrijven. En om daar zelf met de winst van door te gaan.
Ja, want zo projecteren zij zich ook. Maar we behoren tot dezelfde kamp. Een soort vanzelfde geschiedenis. We begrijpen je.
Als leider toch van mondiale zuiden.
Ja, toch een kritische noot hierbij. Mm-hmm. Want inderdaad, China wil zichzelf graag portretteren als leider van het mondiale zuiden. En zeker ook met decolonisatieprocessen is daar ook wel wat voor te zeggen in de afgelopen decennia. Maar toch een kritische noot hierbij. Want heel veel mensen uit het mondiale zuiden zelf, inclusief mensen uit Sri Lanka bijvoorbeeld, die zijn hartstikke kritisch op China. En veel minder vatbaar voor het narratief vanuit China. En dat is in de afgelopen 10 jaar natuurlijk ook wel heel erg versterkt, dat China soms ook wel gezien wordt als een neocoloniale macht. Dus in hoeverre...
Ja, ik noemde ook expres niet Zuidoost-Azië. Daar is de situatie iets anders.
De buren van China zitten daar een beetje anders in. Soms, niet altijd. Als je kijkt naar Maleisië, heeft echt heel veel belang aan goede banden met China. Indonesië, Prabowo, nieuwe president. Eerste buitenlandse bezoek is aan China. Dus ook zelfs in Azië is het beeld
gemengd. Maar op bevolkingsniveau zijn er ook echt wel heel veel kritische geluiden te horen naar China toe. En ik bedoel daarmee niet het ontkrachten dat inderdaad er een voedingsbodem is voor anti-westers denken in het mondiale zuiden. Dat is er overduidelijk, dus alle erkenning daar. Maar er is ook wel een toenemende voedingsbodem voor anti-Chinees of Chinees kritische geluiden.
Zeker
op bevolkingsniveau in verschillende landen, zowel in Afrika als in Azië.
Dat is wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Dus overheden staan er soms heel en elites staan er soms heel anders in dan bevolkingen, inderdaad. Bijvoorbeeld in... ik heb ook wel heel veel gesprekken gehad met experts in de mondiale zuiden die kritisch waren ten opzichte van de projecten die China doet in landen in kwestie. Om allerlei redenen, onder andere inderdaad dat als China bijvoorbeeld een infrastructuurproject implementeert, dat ze vaak met hun eigen bedrijven komen, met hun eigen personeel komen. Dus dat niet altijd de lokale economie en de lokale bevolking daarvan profiteert. Maar in algemene zin is toch wel het overheersende idee dat zaken doen met China en dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling van het land zelf. En dat wordt als positief gezien. En dat China eerlijk is over de belangen die ze hebben. Dat ze daar geen normatief sausje overheen gooien. Dat ze geen condities stellen. En dat wordt als iets positiefs gezien. Dat is wat anders dan dat de bevolking inderdaad per se open staat voor het China-model als zodanig. Of het Chinese partij staat als aantrekkelijk ziet. Dat is inderdaad wat anders. Ja.
Helder. Dank voor de uitleg. Toch even terug naar Nederland toe. De invloed hier. Ik las ook in jullie rapport terug dat China investeert in media hier en daar bepaalde gebruiken heeft, waar ik wel best wel van geschokt was ook. Zoals het kopiëren van een bestaand medium als het ware, om betrouwbaarheid te wekken. Daar ook gewoon normale NOS-artikelen bijvoorbeeld op te publiceren. En dat eigenlijk gebaard te laten gaan met Chinees georiënteerde artikelen of CCP-georiënteerde artikelen. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen, Ardi?
Ja, er zijn verschillende vormen. Dus je hebt op social media echt accounts die proberen net te doen alsof ze iets anders zijn. En daar een soort combinatie te hebben van het soort artikelen van een gevestigde Nederlandse bron met Chinese propaganda. Je hebt ook accounts waarbij, een van de voorbeelden die we in het rapport noemen is van een cartoonist die wiens account op X, volgens mij op Twitter, kopieerd was. En daar is heel erg pro-Chinese geluid is daar op te zien. De andere kant is dat er Chinees-talige media in Nederland zijn die hun eigen brand hebben, hun eigen geluid. Daarbij maken ze heel veel gebruik van nu.nl en NOS, een aantal Nederlandse nieuwsbronnen. Waarbij ze wat kleine vertaalwijzigingen aanpassen bijvoorbeeld. En dat is dan met name als het over Taiwan bijvoorbeeld gaat. Dan spreek je niet over Taiwan als land, maar dan vertalen ze dat als Taiwan als provincie of eiland of wat dan ook. Dus je ziet dat dat daar veel gematigder is. En dat daar tussendoor dan ook informatie over China is die heel erg de Chinese partijlijn echoot. Dus je hebt heel verschillende types de Chinese talige media. Wat we zien, we hebben zelf daar enigszins naar gekeken. We baseren ons ook op rapporten van Frank Pieke eerder, vorig jaar en het jaar daarvoor. Die veel dieper is ingegaan op die Chinese talige media in Nederland. En een van zijn conclusies is dat eigenlijk alle groepen Chinezen in Nederland een hele sterke neiging hebben om aan zelfcensuur te doen. Dus om zich voorzichtig te uiten. Dat herkennen we heel erg. Dat Chinezen in Nederland, of ze nou kritisch zijn of niet, eigenlijk zich altijd bewust zijn van de mogelijkheid dat Chinese autoriteiten meekijken of meeluisteren. En dat ze daarom zich voorzichtiger uiten, per definitie.
En het, wat je eerder noemde, dat is de campagne Paperwall, ook wel genoemd. Dat is iets wat niet alleen in Nederland gebeurt, maar wat in 323 landen is gevonden. Dus dat kopiëren van websites met lokale media als een soort van legitimisering. Waarin ook een vermenging is met desinformatie, propaganda, maar ook complottheorieën en vaak anti-Amerikaans. Dus dat is iets wat breed verspreid is inderdaad. Dat soort campagnes, grootschalige campagnes, met name op sociale media.
Hebben die ook veel bereik? Is dat nog een beetje te achterhalen, hoe groot het bereik daarvan is?
Dat is, zover ik weet, niet onderzocht. Dus dat is lastig te zeggen.
Kun je toch een inschatting maken? Is het een vrij groot bereik? Denken jullie toch wel aan miljoenen luisteraars en lezers wereldwijd? Of is
binnen
het
Nederland gaat het eerder om duizenden dan om miljoenen, is de inschatting. Als je kijkt hoeveel volgers die accounts hebben, en op een gegeven moment zijn die accounts dan ook niet meer vindbaar en dan katten ze het om naar iets anders. Dus het is ook vrij veranderlijk. Dat maakt het ook moeilijk om het goed te blijven volgen.
Okay. Heb ik nog één vraag ook over de samenwerking tussen Rusland en China. Rusland is misschien wel de initiële speler als het gaat de laatste decennia dan, of het meest besproken speler, laat ik het zo zeggen, als het gaat om desinformatiecampagnes en ook bepaalde vormen van repressie, transnationale repressie. Transnationaal, voor de luisteraar, betekent over de grenzen heen repressie. Dus niet alleen in je eigen land, maar ook elders in de wereld. Werken China en Rusland ook echt samen in het creëren van desinformatiecampagnes? Hebben jullie daar iets over?
Dat willen heel veel mensen weten. En daar wordt heel veel naar gezocht en onderzoek naar gedaan, denk ik. Maar dat is heel lastig aan te tonen. Dat het echt achter de schermen gecoördineerd wordt. Of dat er echt wordt samengewerkt om dingen op te zetten. Dat is tot nu toe nog niet bekend. Wat wel te zien is, is dat er bijvoorbeeld narratieven vanuit Rusland, met name rondom de Oekraïne-oorlog, dat die op sociale media worden overgenomen door Chinese accounts. Dus echt reproductie van Russische desinformatie. Dat gebeurt wel en dat is ook wel traceerbaar en te zien, met name op sociale media. Maar in hoeverre dat van tevoren wordt afgestemd, in hoeverre dat wordt gecoördineerd, dat is allemaal heel lastig. Dat is niet aan te tonen.
Het is ook niet alleen op sociale media. Het is ook echt de Chinese staatsmedia nemen één op één Russische argumenten over, als het bijvoorbeeld gaat over die Oekraïne-oorlog. Het is de schuld van de NAVO, die heeft Poetin zo in een hoek gedreven dat hij wel moest reageren. Dus je ziet dat het Russische narratief met graagte gebruikt wordt door Chinese staatsmedia en Chinese politici en academici. En vervolgens zie je dat ook op sociale media. Maar wat Suzanne zegt inderdaad, dat ze daarover afstemmen, daar hebben wij in ieder geval geen indicaties. Ja,
misschien is dat ook niet eens nodig.
Nee.
Als we dan even richting het einde gaan. Nou, we hebben gehoord dat het belangrijk is om bewust te zijn van Chinese of CCP-invloed in Nederlands medialandschap. Hoe het wereldwijd ermee is omgegaan, hebben we helaas geen invloed op. Wat zouden jullie eigenlijk zeggen? Laten we bij Nederlands als overheid beginnen. Wat zou die eigenlijk moeten doen? En daarna mensen als individuen, dus de redacteuren, de mediadirecteuren. journalisten, wetenschappers. Ja, wat zouden zij eigenlijk moeten doen om dit te voorkomen? Maar als we eerst bij Nederland als land beginnen, wat zou het verstandig zijn?
Openbaar bestuur.
Suzanne. Openbaar bestuur, ja.
Ja, nou, voorkomen is denk ik heel lastig. Mm-hmm. Maar het is belangrijk om ook als Nederlandse overheid, ook als wetenschap, want het is natuurlijk ook, daar is ook onderzoek naar gedaan in onderzoek en of in de academia is het een belangrijk onderwerp. Maar bewustzijn is de eerste stap. Dus dat Nederlandse instellingen zich er bewust van zijn. Nou is dat bij de Nederlandse overheid natuurlijk wel het geval. Veroordelen als er incidenten zijn. Dat is een van de aanbevelingen die we in ieder geval geven aan de Nederlandse overheid. Dus bij incidenten rondom journalisten, rondom media, organisaties, rondom diaspora groepen. Dat er echt duidelijk een krachtig signaal komt van dit veroordelen we, dit is niet wat we willen in Nederland. Dit is inmenging.
Dus echt dat de ambassadeur op het matje gebruiken. Wordt geroepen?
Bijvoorbeeld.
Okay. Krachtige signalen.
Krachtige signalen, ja. Inderdaad. Ook om met name ten aanzien van de diaspora groepen ook te laten zien van we staan achter Precies. jullie, we beschermen jullie. Dat is echt belangrijk. Dus dat is een belangrijk signaal. Sowieso ook natuurlijk achter de schermen. Dat gebeurt waarschijnlijk ook al, maar daar hebben we natuurlijk minder zicht op dat zo is.
Meer steun achter de schermen.
Meer steun achter de schermen, ja. Ook ten aanzien van correspondenten. Die banden zijn er natuurlijk wel, maar die zijn toch ofwel ad hoc of op persoonlijke relaties gebaseerd. Dus dat daar toch een breder idee van komt van steun aan Nederlandse correspondenten. Dus dat is één kant. De andere kant is de groepen in Nederland, Nederlandse mediaorganisaties en diaspora groepen. Dan heb je het over bijvoorbeeld desinformatiestrategie hebben we natuurlijk al als Nederlandse overheid, maar die is landenagnostisch, dus die is toch vrij algemeen. Landenagnostisch betekent dat er
Dank voor
geen landen worden genoemd als een soort doel of target, zeg maar. Dus dat is heel breed geformuleerd in die zin. Terwijl je ziet dat bijvoorbeeld Rusland of China of andere landen die actief zijn in Nederland ten aanzien van diaspora groepen, dus bijvoorbeeld lange armpolitiek, toch wel andere strategieën hebben, andere tactieken hebben. Dus je zou dat veel meer toegepast kunnen hebben. Maar dat gebeurt nu nog niet. Dus bewustzijnscampagnes vanuit de overheid voor de Nederlandse maatschappij. Rondom die tactieken en het idee dat het voor zowel Rusland als China als andere landen echt een doelbewuste strategie is. Dat we echt in die zin het target zijn. En dat dat dus niet ad hoc is of zomaar plaatsvindt. Maar dat dat echt deel is van de strategie. Van psychologische oorlogsvoering, van publieke opinieoorlogsvoering, van de deel van de bredere strategie van de Chinese partijstaat. En dat wij daar dus mee om moeten leren gaan. Daar zijn we niet goed op voorbereid. Niet als maatschappij, niet als overheid, niet als mediaorganisaties. Zoals we in het begin al zeiden, we zijn onvoldoende geëquipeerd om daarmee om te gaan. We zijn dat niet gewend. Dus manieren vinden om daar beter bewust van te zijn, beter mee om te leren gaan. En dat hebben we ook in de aanbeveling voor redacties onder andere. Dus dat journalisten moeten daar ook veel meer handvaten voor krijgen. Van hoe ga ik nou om in dit soort situaties? En zijn er wel bijvoorbeeld voor correspondenten die naar conflictgebieden gaan of naar oorlogsgebieden gaan. Zijn er wel heel veel trainingen van hoe ga ik om met zo'n situatie. Maar niet als je naar een autoritair repressief regime gaat. Daar zijn de werkomstandigheden misschien wel net zo zwaar. Misschien niet fysiek, maar zeker sociaal-psychologisch. En daar worden correspondenten en ook journalisten in Nederland eigenlijk niet voldoende op voorbereid.
Een van de totaal andere aanbevelingen die ook wel op verschillende plekken door het rapport heen staat is: laten we met z'n allen voorzichtig zijn en gebalanceerd zijn ten aanzien van Chinese en Aziatische Nederlanders. Want absoluut niet in het belang is van deze groep mensen, maar ook van de Nederlandse maatschappij, is om bij voorbaat te zeggen alle Chinezen zijn verdacht. De Chinese partijstaat maakt gebruik van allerlei beïnvloedings- en intimidatietactieken. Dat betekent niet dat alle Chinezen daarmee in de verdachte hoek geplaatst moeten worden. Dus hoe belangrijk het ook is om te waarschuwen voor Chinese beïnvloedingstactieken, wees daarbij bewust dat dat niet over alle Chinese of Aziatische Nederlanders gaat.
Openbaar bestuur moet vooral meer houvast geven aan eigen personeel misschien ook wel. Dus gewoon eigen beleidsmakers, politici, om niet te vatbaar te zijn voor Chinese desinformatie. En vooral ook een actieve rol gaan spelen naar journalisten toe. En dat kunnen nieuwsredacties ook zelf doen door actief trainingen te geven. En ik vind de vergelijking wel heel erg mooi met conflictgebieden, waar dus al actieve trainingen voor zijn. En weliswaar is er een fysiek verschil, maar sociaal-psychologisch niet. Dus daar moeten Nederlandse nieuwsredacties, journalisten op voorbereid worden.
Ja, ook belangenorganisaties bijvoorbeeld. Dus daar hebben we ook mee gesproken. Dus Nederlands Vereniging voor Journalisten. We hebben ook een aanbeveling voor Persveilig bijvoorbeeld. Om dat mandaat meer uit te breiden naar dus deze vormen van sociaal-psychologische weerbaarheid. Dus er zijn een scala aan aanbevelingen die ook in ons rapport staan, die we misschien nu niet noemen. Die ook praktisch zijn. Dus een andere is bijvoorbeeld het oprichten van een kennishub voor onafhankelijke Chineestalige en diaspora media. Dus pluriformiteit en het waarborgen van de pluriformiteit van de media is ook een hele belangrijke binnen het democratisch bestel. Want een van de doelstellingen ook van de, met name dus die beïnvloeden van die informatieomgeving, is ook het ondermijnen van democratische systemen en democratische samenlevingen. Net als dat voor Rusland is. Dus dat waarborgen en daarop inzetten om dat pluriform en vrij en onafhankelijk te houden is ook een van de belangrijke aanbevelingen.
Dan, dat sluit natuurlijk ook aan bij wat Arnie net zei. Je wilt juist dat die diaspora in Nederland zich niet nu tegen Nederland gaat keren omdat wij anti-Chinees of anti-Aziatisch worden. En dan kun je juist ook kritische geluiden van China en dissidenten de ruimte geven hier om eigen media op te richten. Dus dat vind ik een heel verstandig advies.
En sowieso wordt het steeds belangrijker in de komende jaren. In die multipolaire wereldorde waarbij andere machten opkomen. Dus ik zou zeggen, het is ook een mooi test of testing ground voor hoe we het in de toekomst moeten doen. Want we zien bij de Eritreërs is eigenlijk hetzelfde geval. Turkije ook. We gaan zien wat in de toekomst gebeurt met India en andere opkomende machten. Dus ik denk niet dat het alleen China is. Ik denk ook dat meerdere landen zoiets zullen hebben van, nou, daar kunnen we ook van leren.
En met name die lange armpolitiek, daar zijn inderdaad al die landen die je noemt en nog veel meer ook actief in Nederland. Mm-hmm. Als het gaat om de informatieomgeving zijn dat iets minder actoren. Maar nog steeds inderdaad breder dan alleen Rusland en China, zeker.
Het is goed ook om dat onderscheid te blijven maken tussen lange armpolitiek enerzijds en propaganda en desinformatiecampagnes anderzijds. En inderdaad, ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat misschien wel het mobiliseren van dissidenten uit andere landen er ook voor kan zorgen dat mensen uit die landen zelf ook geconfronteerd worden met hun eigen geweten. Dan hoeven wij het verhaal op narratief niet eens zozeer uit te dragen. Maar die Aziatische Nederlanders, Chinese Nederlanders in dit geval zelf. Het einde van de podcast nadert inmiddels, omdat we het echt op 40, 45 minuten willen houden. Toch wil ik jullie graag nog even de kans geven om enkele afsluitende woorden uit te spreken. Mag ik bij jou beginnen, Ardi? Wat zou je nog willen meegeven aan onze luisteraar? Misschien een lastige vraag, maar toch geven we graag jullie die mogelijkheid.
Nou, bewustzijn van wat er gebeurt is een van de echt belangrijke conclusies. En daaraan verbonden zit natuurlijk ook dat je enige kennis moet hebben van bijvoorbeeld een land als China. Een belangrijke aanbeveling is, laten we alsjeblieft met z'n allen dit soort landen specifieke kennis niet verloren gaan. En dat is iets wat bijvoorbeeld binnen een Leidse universiteit op dit moment enorm aan getornd wordt. En dan gaat het niet alleen over China studies of één specifieke opleiding, maar je ziet dat terwijl de wereld om ons heen aan grote veranderingen onderhevig is en onder grote druk staat, we tegelijkertijd naar binnen gekeerd dreigen te raken. En opleidingen van mensen om meer te weten over landen zoals China ook onder druk komen te staan. En ik denk dat we ons daar met z'n allen tegen zouden moeten wapenen. Investeer in kennis.
Inderdaad, waarschijnlijk wanneer we deze podcast uitbrengen is 14 november al geweest. Stel je voor, je luistert het nu voor de eerste keer na 14 november. Sluit je dan aan mij de volgende acties tegen de bezuiniging op de universiteiten. Waardeer regiokennis en daarmee ook geesteswetenschappen. Want Nederland betaalt de prijs uiteindelijk voor transactionele kennisdistributie. Dus voorkom dat vooral. Ik sluit me geheel aan. En Retief natuurlijk ook bij het betoog van Ardi.
Nog afsluit. Ik wilde precies hetzelfde zeggen. We zitten hier op de universiteit. De bezuinigingen op onderwijs komen eraan. Heel veel talen- en cultuurstudies die dreigen het onderspit te delven. Niet alleen op deze universiteit, maar ook op vele andere universiteiten. En dat zou implicaties hebben voor de aanwezigheid van experts op landen, politieke systemen, culturen, talen over 5 of 10 jaar. En ja, dat gaat ook de veiligheid van Nederland aan. Dus dat is korte termijn denken wat mij betreft.
Ja, regiokennis afschaffen is ongelooflijk, als ik het even hard mag zeggen, zwakzinnig. Dus kabinet, keer op je schreden terug en voorkom die bezuinigingen. Rajiv, wat neem jij mee uit de podcast en heb je nog afsluitende woorden naar de luisteraar toe?
Ik zou vooral ook aan de luisteraar willen zeggen, iets als een lange arm van buitenlandse regimes. Is het denk ik ook altijd geweest, ook misschien tijdens de Koude Oorlog, de Sovjet-Unie. Dus ik zou inderdaad ook willen zeggen, als samenleving, maar vooral ook als overheid, om ook deze kennis gewoon te behouden en ook vooral te leren van hoe we in het verleden eigenlijk hiermee zijn omgegaan. En eigenlijk ook hoe andere landen het doen. Kunnen we misschien een andere keer over hebben. Maar ik denk dat er andere landen zijn die wel goede tactieken hebben om hiermee om te gaan. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Dat is een mooie vervolgvraag voor een nieuwe podcast. Suzanne en Ardi, hartelijk dank voor jullie bezoek. Ik heb afscheid kunnen nemen van mijn ongeïnformeerde zelf als het gaat om de Chinese invloed op de Nederlandse media. Wij hopen dat ook de luisteraars dat hebben gedaan. En tot een volgende keer.